Hoe gaan we alle Rijksambtenaren ethisch besef bijbrengen?
Welkom bij Ethiek in de Praktijk. Ik ben Robin Rotman en in deze podcastserie praat ik met experts en ervaringsdeskundigen over data-ethiek in de dagelijkse praktijk. Dit is een podcast van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming.
Volgens mij kun je ethisch besef of moreel besef vergelijken met een spier die je kan trainen.
Te gast vandaag. Koen Versmissen, eigenaar van Goed Zo Data-ethiek. En Annemarie Buijs, Rijksconsultant en programmamanager van het Rijksbrede Programma Dialoog en Ethiek. We hebben twee ethische kanonnen in huis. Annemarie, ethisch besef bij ambtenaren is jouw core business.
Ja, op dit moment wel, ja.
Ja, is ja. Het leuk? Is dat interessant?
Nou ja, dat is heel urgent en dat is zeker interessant en complex. Maar ik ben blij dat ik hier aan mee mag werken ook.
En hoe moet ik dat voorstellen? Je bent dagelijks bezig om allerlei nieuwe manieren te bedenken. Hoe gaan wij dat ethische besef in die haarvaten van die ambtenarij krijgen? Dat is jouw werk?
Ja, daar ben ik nu dag en nacht mee bezig. Ja.
Wow, dat is ook leuk.
Ja, met een team van 12 mensen. Een programma natuurlijk met een kop en een staart. Dat 4 jaar duurt. Komt voort uit de toeslagenaffaire. Is betaald vanuit POC-geld, Parlementaire Onderzoekscommissie. En wij gaan zorgen dat we na 4 jaar dat er iets staat. Wow. Wat blijvend is en wat bijdraagt aan het ethisch besef van Rijksambtenaren.
En heb je dan ook een soort einddoel of zo? Kun je dat meten? Het lijkt me lastig allemaal. Hè?
Ja, dat is het ook. Dat is ook heel lastig meetbaar. Hoe meet je het ethisch besef? Maar dat kan wel trouwens. En daar denken we ook over na.
Er wordt onderzoek naar gedaan. Oké. Hey, en Koen, Goed Zo Data-ethiek. Mm-hmm. Wat is dat? Dat is jouw werk. Dat is jouw bedrijf. Ja. En dat is ook data-ethiek verspreiden. Ja.
Of ethiek verspreiden. En vooral door medewerkers van organisaties daarmee te laten oefenen. Hoe voer je nou dat gesprek? Want zo'n gesprek vrij voeren is lastig. Mm-hmm. Daar heb je wel begeleiding bij nodig. Er zijn verschillende methodieken voor. Mm-hmm. En we helpen mensen om op een goede manier dat gesprek te voeren met elkaar.
Dus het gaat over ethisch besef. En dat gaat ook over ethisch besef in de praktijk. Oké, ik heb een ethisch besef. Ik signaleer bij mezelf dat ik ergens iets van vind en ik voel dat er misschien iets niet goed gaat. Hoe ga ik dat in de praktijk brengen? Hoe ga ik het onder woorden brengen? Hoe creëer ik ruimte om dat gesprek te voeren met mijn leidinggevende of met wie dan ook? Dat is wat jij doet.
Ja. Ja, zonder praktijk heeft ethiek weinig nut.
Ja, hoe is het gesteld eigenlijk met het ethisch besef bij ambtenaren, Annemarie? Kun je een beetje een globaal beeld schetsen?
Nou, ambtenaren hebben natuurlijk wel een ethisch besef. Maar heel lang was het de mores bij de Rijksoverheid. Bij de overheid dat de moraal van een ambtenaar bestond erin om zijn moraal thuis te laten eigenlijk.
Oh, ja.
Een soort neutraliteit. Maar vandaag de dag is het gewoon nodig dat ethische besef in de complexiteit waarmee we nu werken, ook bijvoorbeeld met data en technologie, is het belangrijk dat we dat ethisch besef van ambtenaren ontwikkelen ook.
Dat is gewoon een onuitputtelijke bron van allemaal interessante meningen en mensen die gewoon slimme dingen kunnen zeggen.
Het is, volgens mij kun je ethisch besef of moreel besef vergelijken met een spier die je kan trainen.
Oh, dat vind ik een mooie. Koen, en werk jij veel met ambtenaren of ook met andere organisaties?
Wel veel met ambtenaren, ja.
Ja. En kun jij een beetje vergelijken hoe dat ethisch besef is bij andere organisaties dan ambtenaren? Want ik heb zelf het gevoel dat wij een groter ethisch besef verlangen van mensen die ambtenaar zijn of die in dienst van de samenleving zijn. Maar hoe zie jij dat eigenlijk?
Ja, dat vind ik, dat is wel een complexe vraag om te beantwoorden. Natuurlijk, van de overheid verwachten we misschien wel meer dan van het bedrijfsleven. Of we daarmee ook van de ambtenaar meer verwachten, ja, dat is maar de vraag. En ik denk dat Annemarie terecht zegt dat dat wel meer wordt. Hè? Dat we meer neerleggen bij de individuele ambtenaar. Tegelijkertijd is er natuurlijk ook steeds meer discussie over het bedrijfsleven. Dat die wel eens wat meer hun verantwoordelijkheid mogen nemen. En dat zal toch voor een deel ook van de individuele medewerkers daar moeten komen. Hè? Dat kun je ook niet alleen van de top van het bedrijf verwachten. Dus ja, het is een complex plaatje. Misschien dat we uiteindelijk toch nog wel van ambtenaren net wat meer verwachten dan van mensen in het bedrijfsleven. Maar het verschil is misschien niet zo groot als je in eerste instantie zou denken.
Hoe zie jij dat, Annemarie?
Nou, ik denk dat je wel gelijk hebt. We mogen van beide dat verwachten. Ik denk ook dat dat nodig is in deze tijd. Maar ik denk toch dat de overheid het goede voorbeeld moet geven. En die moet misschien toch net iets meer doen.
Die moet er gewoon laten zien.
Of niet wat voorgaan erin.
Als we het dan even hebben over dat ethische besef bij ambtenaren, waar hebben we het dan over?
Ja, een goede vraag. Ethiek zit overal in. Zit in beleidsvorming, zit in uitvoering van beleid, in toezicht, maar ook in omgangsvormen onderling. In de organisatie, naar de bewindspersonen, naar de Kamer. Ethiek zit overal in. En als je je ermee bezig gaat houden, dan ga je langzaam zien wat het allemaal is eigenlijk ook. En waar je eigenlijk over na zou moeten denken.
Je gaat er ook gewoon heel erg blij bij. Kijk, je vindt het gewoon echt een mooi vak, hè?
Ja, ik vind het een mooi vak, maar het is wel complex, denk ik. Ja.
En als jij naar de overheid kijkt, Koen, heb jij dan, wat zie jij dan? Waar heb jij het gevoel dat het het meest urgent is dat we dat ethische besef neer gaan zetten?
Hoe meest urgent, dat is wel een lastige vraag. Nou, waar ik wel een risico zie, dat is misschien goed om te noemen. Jij noemde ook al AI en dat soort ontwikkelingen. Daar is heel veel aandacht voor geweest de afgelopen tijd. En er zijn heel veel frameworks en richtlijnen en principes gepubliceerd. En waar ik een risico zie, is dat een beetje doorgeschieten richting compliance en techniek. En de ethiek vergeten. Dus dat we allerlei mooie afvinklijstjes krijgen en richtlijnen waar we ons aan moeten houden. En dat daardoor het echte ethische gesprek, wat af en toe ook nog nodig is over de inzet van dit soort zaken, eigenlijk een beetje op de achtergrond raakt. Dat is wel een risico wat ik zie.
Ja, ik denk een terecht risico wat je hier, waar je verwijst. Je kunt de technologie niet voor zich laten werken. Er blijft altijd mensen werken ook. Dus en data en algoritmes hebben geen moraal eigenlijk. Mm-hmm. Dus wij mensen moeten daar nog steeds over nadenken. En we moeten ook altijd erbij blijven op wat voor effect heeft het. We moeten op een stopknop kunnen drukken als het uit de hand loopt en dan snel in kunnen grijpen.
Nou, oké. Maar toch een beetje die compliance, dat is, je zou dat misschien ook in zekere zin gestolde ethiek kunnen noemen. Dus we vinden ergens hoe iets hoort te zijn en dan gaan we dat vangen we in regels of in protocollen, want dat is het juiste. Dus dan, dat is toch ook ethiek dan?
Ja, dat is ook ethiek, maar het mooie van ethiek is juist dat het je houvast biedt in een veranderende, complexe, onzekere omgeving. En die gestolde ethiek, ja, dat is altijd een hoe moet je dat zeggen? Komt uit het verleden. Hè? Dat is wat in het verleden op een gegeven moment wat beklijft. Mm-hmm. Dat stolt op een gegeven moment, maar intussen gaat de samenleving en de ontwikkelingen, die gaan verder. Dus dat betekent dat je altijd ethische discussie nodig zult hebben om te kijken ook van, ja, waar kloppen de regels eigenlijk al niet meer? Waar zijn de zaken alweer veranderd? De wetgeving loopt altijd achter op de feitelijke situatie. En ook daarvoor is ethiek van belang. Maar ook omdat dat stollingsproces kan ook wel eens een keer een beetje fout lopen. Hè? Dus we moeten ook altijd het gesprek met elkaar aangaan over van, staat het nou wel goed in de regelgeving?
Oké, ik hoor Koenie zeggen, Annemarie, het ethische gesprek, de ethische discussie. Ik wil straks aan het einde van deze podcast wat tips en tricks. Hoe doe je dat dan? Maar wat jou betreft de ethische workflow eigenlijk? Hoe ziet dat er dan uit in de dagelijkse praktijk?
Nou ja, je ontwikkelt beleid met een bepaalde ethische intentie eigenlijk. En dan hoop je dat op particulier niveau in de uitvoering daar nog steeds die ethische intentie in zit. Maar dat is natuurlijk niet altijd zo. Dus je zou idealiter gewoon de feedback willen krijgen uit de uitvoering terug naar het beleid, om zo op die manier het beleid aan te scherpen of te nuanceren eigenlijk. Je zou een constante feedback loop willen krijgen uit de praktijk terug naar het beleid.
En dat begint dan bij het moment dat een idee geboren is en dan gedurende het proces en dan helemaal tot aan het eind dat het een concreet ding is, dan nog steeds die feedback constant.
Ja, een voortdurende feedback loop vanuit de praktijk richting beleidsvorming. Ik denk dat ethische reflectie in de vorm van bijvoorbeeld de dialoog, dat onderdeel zou moeten zijn van de werkpraktijk van Rijksambtenaren. Dus dat ambtenaren misschien een deel van hun tijd die ze besteden aan spreken over de inhoud van het werk, want daar wordt heel veel over gesproken, dat ingeleverd wordt voor het goede gesprek over, zijn we de goede dingen aan het doen en wat is het goede dan? En dat is iets nieuws, dat moeten we gaan leren. We merken ook in de praktijk, we zijn die gesprekken nu al aan het begeleiden, dat heel vermoeiend is. Maar nogmaals, het is een spier, zei ik net.
Die kan je trainen.
En die spier, die moeten we trainen.
En is dat dan gedurende het hele proces, moet dat ethische gesprek gevoerd kunnen worden vanaf het allereerste begin dat een idee geboren is, tot het geïmplementeerd is en misschien dan nog steeds door kunnen blijven praten? Is dat iets wat constant ingebouwd moet worden?
Ja, ik zou het eigenlijk liever noemen een morele oordeelsvorming waar we aan werken. Dus je brengt je eigen oordeel, je eigen standpunt of je eigen inzicht in en dat bespreek je met elkaar. En zo kom je tot nieuwe gedeelde inzichten en daar handel je naar ook. En dat is niet gestold, Dat kan verschillen per keer. Of dat moet je aan blijven werken.
Het is een soort organisch proces eigenlijk.
Ja.
Nou, oké. Okay. Ik wil straks even dus kijken hoe je dat praktisch kan doen. Hoe je dat soort gesprekken dus daadwerkelijk kan voeren, Koen. Want jij traint mensen en jullie zijn allebei op je eigen manier daarmee bezig. Koen, heb jij een voorbeeld bij je waaruit blijkt hoe het dan in de praktijk, waar het nodig is in bij de overheid, dat jij zegt van ja, dat zijn van die zaken, daar moeten we het over hebben. Daar gaat het over.
Nou, wat ik een goed voorbeeld vind is de schuldenproblematiek. Er zijn steeds meer mensen met problematische schulden. Daar wordt ook al op een goede manier over gesproken in ethische termen. Maar dat zou nog wel meer kunnen. Dan denk ik bijvoorbeeld concreet aan ideeën voor een landelijke schuldenregistratie, die er al heel lang zijn. En die om privacyredenen eigenlijk tot nu toe steeds gestrand zijn. En je moet ook niet lichtvaardig tot zoiets besluiten. Maar ik denk dat er wel weer eens een wat breder ethisch gesprek zou mogen komen over de voordelen van zo'n registratie en hoe je hem misschien op een verantwoorde manier toch zou kunnen inrichten.
Ja, dit is natuurlijk ethiek, hè? Want je hebt kwetsbare mensen. Je hebt mensen die schamen zich misschien een beetje. Je wil als overheid, je wil ze helpen, maar je wil ook niet te opdringerig zijn. Je wil misschien een systeem bouwen, maar je wil niet dat dat ten koste gaat van de privacy. Dus je hebt allerlei verschillende belangen, afwegingen die je moet maken. Dit is leuk, hè, Annemarie? Hier kan je lekker mee aan de slag.
ja, zeker. Ja, ik, volgens mij is, we hebben het gebruik van data en zo, vooral natuurlijk bij de Rijksoverheid, van binnenuit vaak georganiseerd. Dus eerst denkend aan hoe het de overheid kan helpen en ten dienst kan staan. Maar ik denk dat we het om zouden moeten draaien en beginnen bij de burger. En vanuit daar redeneren, hoe kunnen we dat dan het beste vormgeven? Dat je de burger daarbij betrekt ook en daarin transparant bent en de burger daarin meeneemt in dit soort processen.
Nu zitten we al gelijk in termen van oplossingen te praten eigenlijk, hè? Wat jij zegt eigenlijk gewoon van, oké, je kan het inbouwen, je kan dan die feedback loop organiseren, dat je steeds in gedurende het proces feedback kan geven. Maar jij zegt eigenlijk, het begint misschien al, hoe vlieg je een probleem aan? En jij zegt, nou, je moet eigenlijk misschien vanuit de burger gaan denken. Dat is misschien al stap 1 dan.
Dat denk ik zeker, ja.
Ja, oké. Okay. Wat zijn er meer dan de dingen, hoe vlieg je dit dan aan, Koen? Wat kan je nog meer doen? Vanuit de burger, dat is stap 1. Oké, en dan?
Nou ja, dus met name, misschien toch goed om expliciet te benoemen, het gesprek voeren. Hè? Dus, dus niet in termen van gestolde regels, maar altijd dat gesprek blijven voeren. Dat is heel belangrijk. En dan, wat denk ik ook heel belangrijk is om ethiek op een goede manier te doen, is dat het een dialoog wordt en geen discussie. En daarvoor is ook weer nodig dat je het op een goede manier begeleidt. Dus wat dat betreft is het ook heel mooi dat er nu zo'n programma loopt om ook uit te vogelen van hoe werkt dat in de praktijk? Wat werkt er wel, wat werkt er niet? Er zijn al verschillende methodieken voor. En hoe zorg je er nou voor dat er dus ook een echte dialoog ontstaat waarbij mensen ook echt naar elkaar luisteren en ook bereid zijn om af en toe misschien ook eens van standpunt te veranderen als daar een reden voor is.
Maar ik kan me wel voorstellen dat dit spannend is als ambtenaar. Want voor je het weet ben je een soort van klokkenluider. Sta je lijnrecht tegenover je organisatie. Klokkenluiders hebben het altijd zwaar. Weet je wel? Dit zijn altijd de mensen die zijn een beetje, die hebben misschien wel moreel gelijk, maar die worden vermalen door het systeem. Hè? Die hebben het zwaar. Maar je bent natuurlijk helemaal geen klokkenluider. Je bent gewoon iemand die betrokken is en die toch? Of is dat de spanning die jij voelt in de praktijk?
Ja, we hebben onderzoek laten doen onder Rijksambtenaren naar morele vragen van Rijksambtenaren. En merendeel van ambtenaren loopt regelmatig rond met morele twijfel, zelfs buikpijn. En het blijkt in de praktijk toch echt wel moeilijk om daar het gesprek over te voeren. De organisaties zijn over het algemeen niet echt ontvankelijk voor dit soort vragen. En dit vereist echt een dialogische cultuur om dat te kunnen gaan onderzoeken. En
dialogische cultuur? Ja, wauw, een goed woord. Dialogische cultuur, ja. Oké, Koen. Dialogische cultuur, dit is jouw werk. Mensen trainen om in een dialogische cultuur in een gesprek deel te nemen. Hoe ziet zo'n dialogische cultuur er in concreet al uit?
Aan de hand van concrete casus, hè, dus niet in abstracte termen blijven spreken, pak er een concrete casus bij waar je het met elkaar over gaat hebben, vanuit verschillende invalshoeken. Dat is ook belangrijk. Hè. Er moet een jurist aan tafel zitten en een techneut en een beleidsmaker. Hè. Dus vanuit zoveel mogelijk verschillende kanten mensen bij het gesprek betrekken. En wat ik zei, niet iets blauw in een praten, maar wel op een geleide manier om te voorkomen dat het alle kanten opgaat en dan soms ook nergens heen gaat. En op Nou, ik denk dat dat belangrijke ingrediënten zijn om een gesprek te voeren waar ook... Maar niet altijd misschien concrete oplossingen. Nou, misschien is dat ook nog wel een voorwaarde. Dat je niet per se als einddoel hebt van dat er een oplossing of een conclusie uitkomt.
Wat er is, maar eens gaan praten.
Ja, want bij ethiek hoort ook dat het soms dat je soms na een ethisch gesprek nog meer vragen hebt. En nog ingewikkeld, dat het ingewikkelder is geworden in plaats van dat het simpeler is geworden en is opgelost. Hopelijk niet altijd. Maar ja, dat kan soms wel gebeuren. En die ruimte moet er ook zijn.
Oké, nog iets concreter dan. Dit gesprek, is dit tijdens de reguliere vergadering? Maandagochtend om 9:00? Of moet je een aparte vergadermoment... Dit zijn, nu is er ruimte voor ethiek. Of is dit bijvoorbeeld... ik stap even naar mijn baas. Ik heb een beetje buikpijn vanwege dat project. Ik heb het gevoel dat het niet lekker loopt. En dan ga je dat gesprek optuigen met alle stakeholders. Rotwoord is dat, maar je begrijpt wat ik bedoel. Hoe ziet dat er in concrete waarde? Of kunnen al deze scenario's?
Ik denk allemaal. Het is allemaal belangrijk. Maar ik denk wel dat echt... dat ingeplande, concrete, ethische overleg... Mm-hmm. Dat je dat... in ieder geval geregeld moet hebben om ook die andere dingen soepeler te maken. Dat men zich ook vrij voelt om inderdaad tijdens een werkoverleg ook eens de hand op te steken en te zeggen, ja, maar wacht even, waar zijn we nou mee bezig?
Ja, oké. Dus het is heel concreet op de werkvloer. Maar jij, Annemarie, jij moet dus zorgen dat cultuur, die nieuwe cultuur, dat ontstaat. Dus ik neem aan dat jij je misschien iets meer wendt tot de leidinggevende en de leidinggevende van de leidinggevende om dit als een soort olievlek uit te spreiden. Hoe ziet dat eruit? Hoe ziet jouw werk er dan uit? Hoe regel jij dit?
Nou, het werk van ons lijkt wel een beetje op elkaar, moet ik zeggen. Maar ik denk dat op verschillende vlakken je hieraan zou kunnen werken. Er zijn bijvoorbeeld een pool van 1000 gespreksleiders aan het opleiden bij de Rijksoverheid. En op aanvraag kunnen gesprekken begeleid worden. Maar wij denken ook dat in leiderschap zou je dit ook in moeten bouwen. Dus leiders zouden hier ook om moeten kunnen schakelen naar een andere vorm van gesprek als zij zien dat het nodig is. Dus die zouden die vaardigheden echt wel moeten aanleren.
Ja, want we hebben nu al een paar concrete tips en de delen van oplossingen genoemd. Denk vanuit de burger. We hebben ze allemaal al een beetje genoemd. Maar dan toch, die leiders, zij moeten dus de ruimte creëren voor mensen om zich veilig te voelen, om iets te roepen zonder dat ze meteen het gevoel hebben dat ze een klokkenluider zijn. Dat die cultuur ontstaat. Dat is best wel ingewikkeld, lijkt me dat. De mensen hebben het allemaal druk. Ja. Jawel, we hebben veel te veel werk te doen. En dan moet je ook nog eens een keer ruimte en tijd en rust vinden om mensen dit soort gesprekken te laten voeren. Zit daar spanning?
Nou ja, daar zit in zeker spanning. Maar het is natuurlijk eigenlijk ook zo dat juist wanneer je als een dolle aan het rennen bent, dat je even pas op de plaats maakt en denkt, wat zijn we hier aan het doen? Want als je er echt gewoon goed over nadenkt en met elkaar het gesprek voert, dan denken wij dat zich dat zelf, dat zich dat loont eigenlijk ook. Ja,
dat gaat zich al terugbetalen.
Ja. Ja, we zijn als een gek aan het rennen ook en de politiek aan het bedienen en bezig met kamerbrieven en verantwoording en zo. En ambtenaren geven ook aan, ja, de dingen die ik eigenlijk zou willen of moeten doen, daar kom ik gewoon soms niet aan toe.
Wat we misschien nodig hebben is een andere term dan klokkenluider. Ja, daar zit een negatieve connotatie aan. Terwijl eigenlijk, volgens mij probeer jij dat ook te bereiken, Annemarie, is dat het juist positief wordt gezien dat mensen kritisch meedenken, ook dingen ter discussie Zeker. Durven te stellen binnen een organisatie. En ik heb nou niet direct de voorstel paraat, maar zouden we niet eens kunnen kijken of we niet een andere term kunnen vinden die juist die positieve bijdrage van een kritische ambtenaar benadrukt?
Ik geloof dat ik wel met je. Ik in zijn algemeenheid geloof ik niet dat zeg maar nieuwe woorden of de semantiek dat ons gaat redden, maar in dit geval geloof ik wel dat de term klokkenluider is wel iets wat je bent pas een klokkenluider in mijn optiek als je alle ethische gesprekken hebt gevoerd en iedereen heeft zijn zegje gedaan en je hebt het eigenlijk al goed gedaan en als dan nog steeds blijkt dat er iets grondig misgaat, ja, dan word je misschien eens een keer een klokkenluider. Maar dat is een soort last resort. We zitten nu natuurlijk te praten over het proces. Het moet eigenlijk altijd, dat gesprek moet gevoerd worden. Dus ja, dus ik geloof dat daar wel een soort terminologie op zijn plek is. Heb jij daar ideeën voor, Annemarie?
Nou, je zegt net dat alle ethische gesprekken al gevoerd zijn en pas dan ga je naar het huis voor de klokkenluiders. Maar die ethische gesprekken, die worden natuurlijk nu nog niet op minimaal gevoerd. En als je dat daar zorgt dat een cultuur is, dat dat het onderdeel is van een werkpraktijk, en je zorgt ervoor dat er ergens een infrastructuur is waar die uitkomst van die nieuwe inzichten eigenlijk uit die gesprekken een weg vinden in de praktijk of in een beleid. Ja, dan zijn we heel goed bezig, denk ik.
Ja, dan zijn we hartstikke goed bezig. Oké, tot slot. Er is een hoop werk aan de winkel. Jij bent goed bezig om dit als een soort een systeem te bouwen waarin dit normaal is. Als ik nu ergens op mijn ministerie werk of ergens bij een gemeente werk. Ik ben ambtenaar en ik heb het gevoel, hier gaat iets mis. Maar ik durf niet zo goed. Ik ben bang, misschien wel voor mijn baan. Ik heb een dominante leidinggevende. Ik voel me niet veilig om dit. Ik heb het geprobeerd. Ik kreeg niet de respons die ik wenste. Hoe pak je zoiets op dit moment aan, Koen? Hoe creëer je toch als betrokkenen zo'n gesprek?
Nou ja, zoals jij het schetst, hè, waarbij je eigenlijk niet naar je leidinggevende kan. Dan zit je natuurlijk wel in een heel moeilijke situatie. En dan zul je denk ik toch op zoek moeten gaan. Gewoon naar mensen die je kent in de organisatie waarvan je het oordeel respecteert, om eens even te toetsen van, heb ik het eigenlijk wel goed? Het kan natuurlijk ook best zijn dat jij bepaalde dingen over het hoofd ziet. Maar op het moment dat blijkt dat anderen jouw visie delen, dan ontstaat daarmee natuurlijk ook een bepaald soort groepsvorming en samen sta je sterker. En dan kun je wellicht toch op een of andere manier een weg vinden om iets wel aan te kaarten binnen je organisatie.
Dus stel je in zekere zin
het is niet makkelijk.
Stel je in zekere zin een beetje kwetsbaar op richting een collega. Neem iemand in vertrouwen, ga het gewoon rustig even uitleggen. En probeer dat verhaal een beetje groter. Is dit een goede tip met hem eens?
Ja, ik denk dat het wel een goede tip is voor nu. Uiteindelijk zou je gewoon willen dat je dit wel kunt bespreken met je leidinggevende in je team. Dat daar gewoon de ruimte voor is. Dat is vaak nu gewoon nog niet het geval. Maar je moet ergens beginnen inderdaad. En dan lijkt me het vier ogen principe. Dus eerst reflecteren. Eerst kijken van, hoe denkt de ander hierover? Ligt dat aan mij dit? Dat je dat kunt delen en dan een coalitie vormen. Ja, ik vind het niet zo'n slechte tip. Er is natuurlijk uiteindelijk ook altijd nog de vertrouwenspersoon.
Ja.
De officiële weg eigenlijk die je kunt volgen. Of een integriteitscoördinator, integriteitspersoon van de afdeling. Dat zijn nu de gebaande wegen. Maar wij van Dialoog en Ethiek en de beweging Dialoog en Ethiek wil uiteindelijk natuurlijk dat dit gewoon besproken kan worden in het team met de leidinggevende.
Dus misschien is het ook gewoon een kwestie van de stoute schoenen aantrekken. Gewoon naar je leidinggevende en zeggen, oké. Even wachten, ik wil heel even een kopje koffie met je drinken. Ik loop hier maar rond. Ik vind het heel moeilijk om dit te zeggen. Ik heb tot nu toe niet het gevoel dat er naar me geluisterd. Ik wil echt even nu wat kwijt.
Nou, maar je legt er nooit te veel bij de ambtenaar op in. Het moet bij de organisatie liggen. Het moet ook gefaciliteerd worden. En dat kun je op verschillende manieren doen. Je moet mensen trainen, bewust maken. Er moet een vertrouwenspersoon of een integriteitscommissie of wat dan ook zijn. Er moet een methodiek zijn voor hoe je binnen je organisatie over ethische vraagstukken praat. Dus er zijn allerlei zaken die je in je governance, in je organisatie moet regelen, die ook helpen uiteindelijk om een cultuur te creëren waarin het makkelijker wordt voor mensen om naar hun leidinggevende toe te stappen en waarin ze ook nog een uitweg hebben op het moment dat ze zich daar toch niet comfortabel bij voelen.
Nou, en nu is je rond, want dit is wat jij aan het doen bent. Toch? Ja. Dit is die cultuur die jij nu aan het bouwen bent.
Ja, dat kunnen wij niet alleen natuurlijk, daar hebben we iedereen voor nodig. Ja.
Ja. Ik heb het gevoel dat het ethisch besef bij ambtenaren, dat het in goede handen is bij jullie. Ik geloof wel dat gaat werken. Dus dank jullie wel. Koen Versmissen, eigenaar van Goed Zo Data Ethiek. Succes met je mooie werk. En Annemarie Buijs, een Rijksconsultant, programmamanager, rijksbrede programma, Dialoog en Ethiek. Succes met alle mooie dingen die je doet. En wil je nou meer informatie over ethiek, data ethiek, luister ook de andere afleveringen. Want je hoort, het is super interessant. Allemaal leuke mensen die echt hele slimme dingen zeggen. Ga naar sip-overheid.nl/uitgelicht of je favoriete podcast app. Dank jullie wel.